Gemeente, zoals u opgemerkt hebt, de predikant is verlet. Dat wij dachten dat het goed is om met elkaar, het voorspel hadden we zojuist al ingezet van Psalm 84. De eerste versen gaan zingen, Psalm 84. Hoe lieflijk, hoe vol heil genot, o Heer der lege scharen God, zij mij uw huis en tempel zangen. En wat verder volgt, laten we inzetten met de eerste 2 tot 3 versen.
gemeente, verzoeken we u deze dienst aan te vangen met het zingen van Psalm 25, vers 1 en 2. Hef mijn ziel, o God der goden, tot u op. Heb op u vertrouwd in noden, weer van mij tot schaamt en spot. En ook het tweede vers, Heer, hij maakt mij uw wegen, door uw woord en geest bekend.
Gemeente, allereerst mijn verontschuldiging dat ik zo laat bij u kom. En dat werd veroorzaakt doordat ik hier bij de afslag van de Rijksweg naar Bodegraven toe werd verwezen. Ik ben uiteindelijk in Woerden terechtgekomen. En dankzij een kerkganger naar Woerden, die met me in de auto is gestapt, ben ik toch dan op dit tijdstip nog bij u. Nogmaals mijn verontschuldiging daarvoor. De volgende afkondiging. Op Deo Volente zondag 22 oktober hoopt dominee D. Breuren in beide diensten voor te gaan. In de morgendienst zal de heilige doop bediend worden. Op woensdagavond, zo de heren wil, 18 oktober zal de kerkdienst om 19:30 beginnen. Dominee D. Breuren hoopt daarin voor te gaan en verder te lezen in Romeinen 6 vanaf vers 11. Reeds bestelde collectebonnen kunnen woensdagavond voor de dienst worden opgehaald. In verband met de herfstvakantie zijn er deze week geen catechisaties. Tot zover deze afkondigingen. Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja, tot in eeuwigheid, en die nooit opgeeft het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, u hebt al gezongen, daarom gaan we nu naar Gods heilige wet om daarna te zingen uit Psalm 19, het zesde vers. Psalm 19, vers 6. Maar stellen we ons nu onder Gods heilige wet. God sprak en spreekt al deze woorden. Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel dus zomaar gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. De Heer Jezus vatte deze woorden samen en sprak. Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. en met al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. Het tweede daaraan gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de gehele wet en de profeten. Amen. Bidden we nu gemeente om Gods zegen over het verdere van deze dienst. Heerlijke en trouwe God in de hemel. We mogen op deze prachtige herfstzondagmorgen samen zijn in uw huis. En we zagen het onderweg. Hoe de zon het ging winnen van de mist in de natuur. Prachtig natuurverschijnsel. We mochten daarin, bij de verkleuring van het blad, ook uw grootheid en majesteit opmerken. Trouwe heren, en u weet u hoe we hier in de kerk zitten. Misschien afgeleid, doordat de dienst zo anders begon. Heren, desondanks danken we u. Dat wij elkaar hier mogen ontmoeten. Op deze vertrouwde plek. Waar herinneringen van jaren geleden bovenkomen. Maar heren, we bidden u bovenal. Kom u, heren, de nevels opklaren die ook in het geestelijk leven er kunnen zijn. Uw licht doet toch klaarder dan de zon ons het heugelijk licht aanschouwen. En dan bidden wij u, heren. Dat het licht voor ons op mag gaan. Voor het eerst of ook weer bij vernieuwing. Heren, dat uw woord helder en klaar mag worden gebracht. Dat de spanning van uw dienaar mag afvallen. En geef u rust om uw woord uit te dragen naar de mening van uw geest. Dat die ons leidt in al de waarheid van het woord dat we vanmorgen mogen overdenken. Wilt u bij ons zijn, heren? Wilt u ons een gezegende dienst geven? Dat zal het zijn als u aan uw eer komt en daar bidden wij u om. Heren, dat zal het ook zijn als mensen gezegend worden door de ernst en de rijkdom van uw heerlijk getuigenis dat eeuwig zeker is. Heren, kom ons genadig te hulp en wees u bij ons vanmorgen, merkbaar bij ons, om Jezus wil. Amen. Gemeente, voor de schriftlezing slaan we Genesis 30 op. Genesis 30, daar beginnen we te lezen bij vers 1. Genesis 30 werd u genoemd vanaf het eerste vers. Als nu Rachel zag dat ze Jacob niet baarde, zo benijdde Rachel haar zuster en zei tot Jacob: geef mij kinderen of indien niet, zo ben ik dood. Toen ontstak Jacob storend tegen Rachel en hij zei: ben ik dan in de plaats van God, die de vrucht van de buik van u geweerd heeft? En zij zei: zie, daar is mijn dienstmaagd Bilha, ga tot haar in, dat ze op mijn knieën baren en ik ook uit haar gebouwd worden. Zo gaf zij hem haar dienstmaagd Bilha tot een vrouw en Jacob ging tot haar in. En Bilha werd zwanger en baarde Jacob een zoon. Toen zei Rachel: God heeft mij gericht en ook mijn stem gehoord en heeft mij een zoon gegeven. Daarom noemde zij zijn naam Dan. En Bilha, Rachels dienstmaagd, werd wederom bevrucht en baarde Jacob de tweede zoon. Toen zei Rachel: ik heb worstelingen Gods met mijn zuster geworsteld. Ook heb ik de overhand gehad. En ze noemde zijn naam Naftali. Toen nu Lea zag dat ze ophield van baren, nam zij ook haar dienstmaagd Zilpa en gaf die aan Jacob tot een vrouw. En Zilpa, Lea's dienstmaagd, baarde Jacob een zoon. Toen zei Lea: er komt een hoop. En ze noemde zijn naam Gad. Daarna baarde Zilpa, Lea's dienstmaagd, Jacob een tweede zoon. Toen zei Lea: tot mijn geluk, want de dochters zullen mij gelukkig achten. En zij noemde zijn naam Aser. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de bediening van het woord vindt u in Genesis 49. Genesis 49, daarvan de versen 16 en 17. Daar lezen we: Dan zal zijn volk richten als een van de stammen Israëls. Dan zal een slang zijn aan de weg, een adderslang naast het pad, bijtende de verzenen van het paard, dat zijn rijder achterovervallen. De versen 16 en 17 van Genesis 49, de tekst voor de preek. Voordat we daarbij stilstaan, gaan we zingen uit de 91ste psalm. De collecten vandaag zijn bestemd allereerst voor woord en daad. De tweede collecte is bestemd voor de kerk. En de derde collecte aan de uitgang is eveneens bestemd voor de kerk. Wij gaan nu zingen uit psalm 91, het vijfde vers, waar er gesproken wordt over de geborgenheid bij de Heere in gevaren. Ik steun op God mijn toeverlaat. En het achtste en het zesde vers: zij zullen u Gods gunstgenoot naar het hoogste wel behagen, opdat gij aan geen steen u stoot op hun handen dragen. 5 en 6 van psalm 91. Dan zal zijn volk richten als een van de stammen Israëls. Dan zal een slang zijn aan de weg, een adderslang naast het pad, bijtende de verzenen van het paard, dat zijn rijder achterovervallen. Gemeente, in dit hoofdstuk heft Israël, de oude Jacob dus, voor de zevende maal zijn stervende handen op om een van zijn kinderen te zegenen. Elke zoon wordt door hem apart genomen om die bijzondere zegen die voor hem geldt te ontvangen. En telkens komt er iets anders naar voren. Nog de dingen van het praktische leven, nog die van het geestelijk leven worden overgeslagen. Bij Ruben kwam aan de orde zinnelijkheid en zedelijkheid. Bij Simeon en Levi wraak en vergelding tegenover ambt en verzoening. En bij Juda was het zonde en genade. U merkt wel dat Jacob geen last had van in herhaling vallen. Het ging bepaald niet zo dat hij bij iedere zoon zijn handen ophief en zei: de Heere zegene u, Ruben. En de Heere zegene u, Simeon. En de Heere zegene u, Juda. Zo ging het niet. Jacob had bepaald geen last van in herhaling vallen. Je kan nergens merken dat zijn ouderdom een parte speelt in de woorden die hij spreekt. Tegendeel, door het geloof en op de adem van de Heilige Geest mag hij de woorden uitspreken die als woorden Gods voor ons liggen vanmorgen. Woorden vol inhoud en betekenis. Nu is het dan aan de beurt. En waar wijst de zegen van dan ons op? Gemeente, onder andere op oprechtheid en vroomheid. U weet, dat is eigenlijk een tweeling in Psalm 25. Daar zingen we: laat de oprechtheid meer en meer met de vroomheid mij behoeden. Oprechtheid en vroomheid worden daar heel dicht bij elkaar gehouden. Een tweeling kunnen we ze noemen. Wat is oprechtheid zonder vroomheid? Dat kom je in de wereld tegen. Dan hoor je iemand zeggen: ik ben gewend om te zeggen waar het op staat. Maar het is soms zo liefdeloos en het is soms zo bikkelhard. En ook zo ikgericht. Dat er van vroomheid geen sprake is. Vroomheid is toch de vroomheid waarin je de tonen van de wet hoort: God liefhebben boven alles en de naaste als onszelf. Maar nu andersom, gemeente. Wat is vroomheid zonder oprechtheid? Ja, je kan het in de kerk tegenkomen. Mensen die heel vroom kunnen praten soms, maar in de week onbetrouwbaar, onoprecht. En wat is vroomheid zonder oprechtheid? Gemeente, ook dat kan niet voor God bestaan. Nu is het tot goed verstaan van de tekst, de zegen over dan, belangrijk dat we de aandacht geven aan zijn geboortegeschiedenis. En we merken daaruit dat de Heere dwars door het zondig handelen van de mens heen, daar hebben we van gelezen. In Genesis 30 hadden we verder gelezen, hadden we er nog meer van tegengekomen. Dwars door dat zondig menselijk handelen heen, volvoert de Heere toch goddelijk zijn raad. Want dan is niet geboren als een zoon van Lea, ook niet van Rachel, maar dan is een zoon van Bilha, de dienstmaagd van Rachel. Rachel heeft deze dienstmaagd aan haar man gegeven om uit haar een nageslacht voor zichzelf te bouwen. En zo had Sara destijds ook gehandeld met Hagar, die ze aan Abraham schonk, waarna Ismaël is geboren. Wanhopig was Rachel geworden onder haar kinderloosheid. Dat werd in die dagen als een oneer en als een smaad gezien. Immers je nageslacht zou er dan niet zijn wanneer de beloofde Messias kwam. Het steekt Rachel nog te meer omdat Lea, de andere vrouw van Jacob, al een heel aantal zonen heeft. Op zeker moment eist en snerpt haar stem in de tent van Jacob: geef mij kinderen, of indien niet, dan ben ik dood. Zo groot is het verlangen naar een gezin bij haar. Jacob antwoordt hier: ben ik in de plaats van God? U hoort zijn verontwaardiging. Jacob ziet de kinderzegen in hoger licht. De Heere schenkt of onthoudt de kinderzegen. Maar Rachel luistert hier niet naar. Ze kan niet op de Heere wachten, want ze zal toch ook uiteindelijk zelf moeder worden van Jozef en van Benjamin. Maar ze gaat eerst zelf aan het werk en ze geeft haar dienstmaagd Bilha Jacob tot een vrouw. En als Bilha dan vervolgens een zoon krijgt, ziet Rachel dit als haar eigen kind. Ze ziet het als een zegen van de Heere, als een gebedsverhoring. Ja, ze roept eigenlijk, en daar huiver je van: de Heere heeft mij mijn recht gegeven. Gemeente, het kan dus zijn dat we op een eigen gekozen weg zitten en het toch lijkt of dat de Heere meegaat. Want er wordt een kind geboren uit die Bilha, die toch maar een dienstmaagd was. Kind van Jacob en Bilha, maar Rachel ziet het als een kind voor haar. We merken niets van ootmoed of van verbrokenheid van hart in haar houding over de goedheid en de trouw van God. Want als de kinderzegen komt en het is in een harmonieus gezin, in een godvrezend gezin, dan is er soms ook al die gebrokenheid. Heren, waaraan hebben we dit verdiend? Dat u ons zo'n groot en zo'n mooi geschenk hebt gegeven in ons zoontje of in ons dochtertje. Dat zijn we toch eigenlijk niet waard. Wel, en als het in zo'n situatie al klinken mag, dan had het hier toch wel zeker mogen klinken. Maar het is niet: God, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Nee, ze zegt: God heeft mij gericht. Met andere woorden, God gaf mij recht. Ze ziet God als handhaver van haar recht tegenover Lea. Maar Rachel verschaft zichzelf recht. En daarom noemt ze het jongetje Dan. Dat betekent dus letterlijk richter. Hij die richt. En gemeente, al is hier Rachel zo fout bezig, het is merkwaardig dat dit terugkeert in de zegen die Jacob aan Dan geeft. Dan zal zijn volk rechten als een van de stammen van Israël. Dat de Heere door het kwade heen toch nog het goede weet te bereiken. We zien het in de geschiedenis van Jozef. Hij is zo slecht behandeld door zijn broers. Uiteindelijk troost hij zijn broers met de woorden: zegt, gij lieden wel, gij hebt kwaad tegen me gedacht, maar God heeft het ten goede gedacht. Dat praat dus de zonde niet goed, oh nee. Maar het is wel zo dat geen zonde en geen duivel en geen mens het koningschap van de Heere kan verhinderen. Want hoewel Rachel staande bleef in plaats van te buigen in verwondering, toch moet Jacob in zijn zegen voor Dan aansluiten bij de naam die Rachel aan haar eerste kind gaf. Dan, richter. Dan zal zijn volk richten als een van de stammen Israëls. Gemeente, hierin ligt een profetie waaruit blijkt dat dan niet wordt buitengesloten als zoon van de dienstmaagd. Dat is ook iets om op te merken. Zouden die zonen van de dienstmaagden, die vier, ook nog in de zegeningen mogen tellen die Jacob aan zijn kinderen geeft? Ja, dan is het waar, eerst zegent Jacob de zonen van Lea, inclusief Zebulon en Issachar. Maar dan komen de vier zonen van de dienstmaagden. En tenslotte de zonen van Rachel. De zonen van de dienstmaagden komen dus te staan midden tussen de zonen van de echte vrouwen van Jacob. Ze delen ook mee en ze erven ook mee. Dan zal zijn volk richten. Gemeente, hier zit al iets van genade in. Dat de Heere het toch zo stuurt en leidt dat Jacob toch dan een zegen meegeeft. Dat hij een volwaardige plaats krijgt onder de stammen van Israël. Ja, gemeente, in de woestijnreis had Dan zelfs een leidinggevende plaats. Juda had de leiding over de ene groep stammen. Ruben over een andere groep stammen. Maar over de groep stammen die ten noorden van de tabernakel waren gelegerd, had Dan de leiding. Daar zien we al iets van dat richterlijke, van dat leidinggevende. Later, als Israël over de Jordaan Kanaan zal zijn binnengetrokken, heeft Dan ook de oorlogen des Heren meegestreden met de andere stammen. Dan zal Dan moeten richten. En dat is een hoge taak. Daarvoor geldt ook een hoge norm. Hoe zal Dan strijden? Van Juda staat er in Genesis 49 dat hij als een leeuw zal strijden. Maar voor Dan geldt een andere vergelijking. Dan zal zijn een adderslang langs het pad die bijt in de verzenen in de hielen van het paard. Dan zal wel strijden, maar hij zal dat doen op een veel minder edele manier dan Juda dat heeft gedaan. Namelijk op de wijze van de slang, de adderslang. Eigenlijk gaat het hier over de horenadder. Een zandkleurig dier, bijzonder gevaarlijk en giftig als slang. Op het zand langs de weg was die vrijwel onzichtbaar. En nu spreekt de tekst van een ruiter die in de vrije natuur komt aanrijden zittend op zijn paard. En gemeente, dan zal het toch zo mooi weer zijn als vandaag. En dan zal je in een hele mooie omgeving zo'n paard en zijn ruiter zien aangalopperen. Prachtig gezicht. Maar dan, de tekst tekent het. We zien het voor onze ogen gebeuren. De adder, de hoornadder, die hoort en voelt aan het gedreun van de grond een naderende ruiter. En voorzichtig schuift de adder in positie. Niets vermoedend naderen paard en ruiter. En op het alleronverwachtst, maar precies op tijd, schiet de adder trefzeker toe. En bijt het paard in de hielen. Om het dodelijk gif in te spuiten. Het paard schrikt van de slangenbeet. Het stijgt. Het werpt de ruiter af die achterover valt met alle gevolgen van dien. Paard gaat nog een eindweegs verder en valt dan dood neer ten gevolge van het slangengif. Zo zal Dan nu te werk gaan. Dan schiet als een adder plotseling tevoorschijn. Hij zal loeren om te bijten vanuit het verborgene. Hij neemt het op voor de zaak van de Heere, maar op een zeer bepaalde manier. Hij strijdt niet met een open vizier, niet als een leeuw die voor de aanval zijn gebrul laat horen, zoals we dat weten uit die tekst, waarvan we horen dat de duivel rondgaat als een briesende leeuw. Hij durft de vijand niet openlijk aan. Niet oog in oog strijd dan, maar met list. We moeten dat natuurlijk wel in de goede verhoudingen zien van de Heilige Schriftgemeente. Want de slang was voor de val al listiger, wij zouden zeggen al slimmer, dan het gedierte van het veld dat God gemaakt had. Dat gold dus al voor de vloek. En daarna zegt de Heer Jezus zelfs in het Nieuwe Testament: ziet, ik zend u als schapen te midden van de wolven. Wees dan voorzichtig als de slangen en oprecht gelijk de duiven. Nou hebben we met die oprechtheid van de duiven niet zoveel moeite. Maar die voorzichtigheid als van de slangen die ten voorbeeld wordt gesteld. Nou, wie dus van de slangen voorzichtigheid heeft geleerd en in praktijk brengt, die zondigt op zich niet als die voorzichtigheid maar niet ten koste gaat van de oprechtheid. Maar als die voorzichtigheid doorslaat in sluwe, zondige listigheid en doortraptheid, dan komen we heel dicht bij de manieren van de Satan. Gemeente, wat is die geaardheid van dan gevaarlijk als ze niet staat onder de tucht van Gods woord en de leiding van de Heilige Geest. Want oprechtheid kenmerkt het leven met de Heere in de vreze des Heeren. De slang was het meest geschikte werktuig voor Satan om daarmee de mens ten val te brengen. Dit houdt in dat dans natuur het meest open lag voor boze, valse, verraderlijke streken van de Satan. Dan heeft wel iets strijdbaars. Hij zal ook zelfs richten. Maar het kan zijn dat dan de Satan met de methode van de Satan gaat bestrijden. En wie dat doet, stelt zich in dienst van de Satan. We mogen de Heere dienen, maar niet met slangenmanieren. Dan dienen we in wezen de duivel. In Efeze 6, dat bekende gedeelte over de geestelijke wapenrusting, daar wordt ons een andere weg gewezen. Doet dan aan de gehele wapenrusting van God, opdat gij kunt staande blijven in de boze dag. Hoe is dat nou naar voren gekomen in de geschiedenis van de stam van Dan? Wat hier gezegd wordt in de zegenwoorden van vader Jacob. Wel gemeente, dan moeten we onder andere naar Richteren 18, waar we de stam van Dan ontmoeten. En deze stam heeft in het zuiden bij de Filistijnse grens maar een klein stuk land. Eigenlijk een te klein stuk. En er worden 5 mannen als verspieders uitgezonden om te zien waar men het beste gebiedsuitbreiding kan realiseren. Dat die verspieders uitgaan, we weten, dat was bij Mozes voorzichtigheid. Maar hier ontaart het in sluwheid en listigheid. Want die mannen, die 5, die komen in het noorden terecht bij het Hoelemeer. Een meer dat ligt boven de zee van Tiberias, hoog in het noorden. En daar vinden ze het volk van Laïs, dat daar zorgeloos woont. Een betrekkelijk klein volk, bijzonder geschikt om te overrompelen. Er volgt geen openlijke oorlogsverklaring, maar een overrompeling. En dit alles kleuren ze met een godsdienstig tintje. Zij, die 5 verspieders, gaan eerst nog naar de afgodstempel of ze mogen optrekken. En later bij de strijd nemen ze die afgodspriesters ook mee. Dus list met een vroom gewaad. En daar zien we de adder dus op zijn gevaarlijkst. Dit doet zeer denken aan Genesis 3. De slang kruipt naderbij. Ze gold nog als een onschuldig dier. Maar in wezen kruipt daar de duivel in het kleed van de onschuld. In Richteren 18... kruipt de boze in het kleed van de godsdienst. De afgodsdienst, ja. Een vreselijke vermenging. Schijn en venijn gecombineerd. Schijn en venijn. We vinden het in het Sanhedrin later. In het fariseïsme. In de schriftgeleerdheid. Het heeft de zaligmaker doen kruisigen en laten veroordelen. Schijn en daaronder venijn. Dat is adderige broedsel. Daarvan heeft Johannes de Doper gezegd, gij adderige broedsel. Wie heeft u aangewezen te ontkomen de toekomende toren? En dan wordt ons het kwaad en de gruwel van de verborgen zonde aan de kaak gesteld, gemeente. Die verborgen zonden, die blijven bedekt voor openbaarheid. Het kunnen zeer bedekte boezemzonden zijn. Zonden die binnen de eigen gedachtenwereld leven. Of zonden waar maar een enkeling van weet. Het eigenaardige van verborgen zonden is de gedachte, als het niet uitkomt, dan kunnen we het wel vergeten. Maar vergeten zonden zijn nog geen vergeven zonden. En als er geen mens van weet, dan weet God er nog wel van. Van dat bedekte, van dat stiekeme, van dat heimelijke, van dat verborgene. Waarom worden we vanmorgen op onze sluwe en op onze verborgen zonde gewezen? Dat we dit zouden bidden. O bron van het hoogste goed, was reinig mijn gemoed van mijn verborgen zonde. We zongen het met de woorden van Psalm 19. Want gemeente, verborgen zonden, dat mogen we u verkondigen, die kunnen nog vergeven worden. Maar zonder vergeving kan het niet echt vrede wezen. Ook al weet verder niemand van dat bedekte kwaad. Gemeente, één afstammeling van Dan is ons zeer bekend geworden. Het is de richter Simson. De profetie van Jacob, Dan zal zijn volk richten, wijst ook naar hem. Simson was een richter, maar wel een heel merkwaardige. Want zijn leven is een bijzondere vermenging. In Simsons leven was herhaaldelijk de kracht van de geest. Maar ook de kracht van het vlees aan de andere kant. Telkens lees je, toen werd de geest des Heren vaardig over Simson. In de kracht van die geest kon hij duizenden Filistijnen aan. Maar met de kracht van zijn vlees was hij herhaaldelijk zwak voor een vrouw. Simson was een Nazireër, maar ook een zondaar. Toch wordt hij in Hebreeën 11 genoemd onder de geloofsvoorbeelden. Simson is aan het eind van zijn leven in de gevangenis gekomen. En daar vindt dan die grote verandering bij hem plaats. Ten slotte is het zijn wens met zijn ontluisterd lichaam nog eenmaal instrument te zijn van zijn zender. En zo sterft Simson in de kracht van de geest als een type van Christus, die stervend zijn grootste overwinning behaalde, maar bij wie niet die tegenstrijdigheid is van geest en vlees, zoals bij Simson. Minder bekende leden van de stam van Dan zijn Bezaliel en Aholiab. Mannen begaafd en begiftigd door de Heilige Geest. Ze hebben die prachtige voorwerpen mogen maken naar het voorbeeld wat de Heere aan Mozes op de berg heeft getoond. Mannen met kunstzinnige gaven door de Heilige Geest. En dan is er nog die godslasteraar uit Leviticus 24. Zoon van een Israëlitische vrouw uit Dan en een Egyptische vader. Merkt u weer die vermenging op? Half Israëlitisch, half Egyptenaar. Deze lasterde uitdrukkelijk de naam van de Heere en hij moest gedood worden. Half een echtelijk kind, half een buitenechtelijk kind, zoals bij Ismaël. Gemeente, en dan moeten we vervolgens nog met elkaar naar Openbaring 7. Een huiveringwekkende en aangrijpende schriftplaats in verband met dan. Want dan wordt daar niet genoemd onder de 144.000 verzegelden. 12.000 uit elke stam. Maar dan ontbreekt. Dan heeft zich er uitgezonderd tenslotte. Het slangengif heeft de overhand gekregen in de stam van Dan. Vreselijk. Jacob ziet het wat zijn kinderen in het navolgende zullen ervaren. Dan zal een slang zijn waar de Satan gemakkelijk vat op heeft. Een slang die Dan tenslotte helemaal in beslag neemt. Dat wil niet zeggen dat er binnen Dans stam geen enkelingen zullen behouden worden. Denk maar aan Simson en aan zijn ouders en aan Bezaliel en aan Holiab. Maar van dat hele geslacht is toch maar een enkeling die wordt genoemd. Gelukkig dat we van hen mogen weten en van Lot met zijn gezin die als enkelingen uit Sodom en Gomorra behouden werden. Nee, dan kan niet zeggen na de zegen van Jacob dat hij niet bekeerd kan worden. Hij wordt wel gewaarschuwd. En dat door een wijs geworden vader. Met een profetische blik op zijn sterfbed. Nou ja, daar ben je toch alleen maar goed mee, jongens en meisjes. Als je op tijd gewaarschuwd wordt. Dat is toch veel beter dan dat je later tegen je vader of moeder moet zeggen: waarom hebt u daar nooit iets van gezegd? Hier wordt dan gewaarschuwd. Je zou zeggen: dan doe er wat mee. Luister naar je vader. Hier worden op dit moment zulke belangrijke dingen gezegd. Maar gemeente, luisteren wij wanneer de geest van de profetie Gods woord tot ons richt? En wat doen we ermee? Zullen we uitkijken voor de slangenmanieren en voor het vermengen van vlees en geest? Hoeveel voorbeelden zijn er niet van mensen bij wie het leek te beginnen met de geest? Toen de vermenging vlees en geest. En tenslotte dat het eindigt in het vlees waarmee je omkomt. Maar dan krijgt als zegen een ernstige waarschuwing mee. Dan kan het nog goed komen. Zolang je gewaarschuwd wordt, kan het nog goed komen. Mits je luistert en je tot bekering komt. Vader Jacob moet gaan sterven, maar dan mag nog leven. Dan kan nog bekeerd worden. En er zijn genoeg bewijzen voor in de Bijbel. Nog één schriftplaats, Ezechiël 48. Daar wordt gesproken over een poort voor Dan. Niet een kiertje of een spleetje, maar een poort voor Dan. Dan wordt gewezen op het gevaar van de slang, waarvoor hij zo bloot staat. Dat is wat geweest gemeend voor die stervende Jacob om dit te moeten zeggen. Jacob ziet nu zo duidelijk twee partijen onder zijn kinderen. Het vrouwenzaad, Juda, Zebulon. Het slangenzaad, Dan. De slang kronkelt zich om Jacobs kinderen, om Davids sterfbed. Wat een benauwdheid. Wat kan die slang het soms ook nog op de laatste momenten van Gods kinderen hier op aarde nog moeilijk maken. Dan is de zaligheid zo dichtbij, gemeente. Maar die slang lijkt nog dichterbij. En de vraag rijst, wat zal die nog allemaal teweeg brengen? Die zegen van Dan brengt Jacob op een zeer moeilijk punt. Wat wordt het dan donker, gemeente, bij Jacob? En dan, o wonder, dan wordt Psalm 130 geboren. Mijn ziel vol angst en zorgen wacht sterker op de Heer dan wachters op de morgen. Want dan klinkt het uit Jacobs mond. Na de zegen van dan, op uw zaligheid wacht ik, Heere. Dat wachten van Psalm 130. En daarom staat dat 18e vers niet plomp verloren ergens in het midden, verdwaald in Genesis 49. Maar juist hier, na deze zevende zegen, niet naar Juda, niet naar de laatste zoon van Lea of de jongste van Jacob, maar hier. Jacobs verwachting is niet meer zijn list. Zijn liefste vrouw of zijn 12 zonen. Nee, die kruipende en loerende adder doet hem omhoog zien. Verwachtend opzien. Gemeente, hier sterft een bekeerde man. Dat is een ding dat zonder twijfel is. En hoe sterft deze man? Als iemand die gered moet worden. Hoor maar. Op uw zaligheid, dat is op uw Yeshua, op uw redding, op uw redder, wacht ik, Heere. Uw zaligheid. Jacob zegt niet mijn zaligheid. Het is voor Gods kinderen zo'n troost, dat hun zaligheid hen niet in beheer wordt gegeven hier op aarde, maar dat het zijn zaligheid blijft. Die hij schenkt en waarin hij opneemt. Uw zaligheid. Bij mijn kan Jacob alleen maar denken aan mijn zonde en mijn verdorvenheid en mijn schuld en mijn ik. Nee, geen grond voor zijn zaligheid in zichzelf. Alleen is er redder, redding bij de Heere. Zo van, maar bij u is vergeving, Heere. Getrouwe verbondsgod, God van Abraham, van Isaac en van Jacob, God van het verbond. En dat verbond was ook in Dans lichaam betekend met de besnijdenis. Wat een prediking voor Dan, voor Danieten, voor mensen met schijn en venijn. Schijn kan nog worden zijn. Denk aan Simson, denk aan Jacob. Want als hij die slang ziet in Dan, dan ziet hij toch ook iets van zichzelf. Wat een sluwe slinkse wegen ging hij toch. Wat zegt Paulus, ik weet dat in mij geen goed woont. Maar dan is er ook dat verlangen, die verwachting, de Allerhoogste maakt het goed. Echt helemaal goed, voor tijd en eeuwigheid. Jacob sterft wel als een hulpeloze drenkeling. Zou u dat willen wezen? En jij, een hulpeloze drenkeling, vol verwachting, de hand uitstekend naar de redder. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. En daar opent zich dat perspectief. Blij voor uitzicht dat me streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Van Jacobs God mogen we het verwachten, gemeente. Van Jacobs God alleen. En die het van hem verwachten, zullen niet beschaamd worden. Klare woorden uit de waarheid van God. Jacob gaat sterven. Dan verdwijnt uit zijn gezicht. Zijn brekend oog hoeft niet langer op Dan te zien. Straks mag hij Gods gerechtigheid aanschouwen. En daar zal hij het zien. Het slangenzaad gaat eeuwig ten onder. Maar het God geheiligd zaad zal het gezegend aardrijk erven. Amen. Gemeente, laat ons nu bidden en danken. En in de voorbeden willen we dan denken aan Christiaan Houmes, die gevallen is en zijn heup gebroken heeft. Hij is deze morgen geopereerd. Laten we samen bidden. Heerlijke en trouwe God in de hemel. Wat geweldig als uw licht doorbreekt in de duisternis van ons bestaan. als het stervend mag zijn. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. En laten de kinderen en de jonge mensen dan maar niet denken dat dat een woord is voor oude, afgeleefde mensen. Maar dat het zo rijk is om dat al in je jonge leven te mogen zeggen. Dat kinderen tegen hun vader en moeder straks mogen zeggen, maar daar wacht ik ook op. Dat lijkt me het allermooiste te zijn. Op Gods zaligheid te wachten, samen met Jacob. Wat hebt u hem getroost, Heer? Jacob kon dan weer verder, om ook zijn andere zonen te zegenen. Hij kon ook verder richting de doodsjordaan. En u hebt het hem gegeven, met verwachting de overtocht te maken. Heere, geef die verwachting, ook breed in de gemeente, en ook bij de luisteraars van de kerkradio. Maak het ook goed met hen, Heere. Geef die verwachting ook aan Christiaan, die zo'n ongelukkige val heeft gemaakt. Sta hem bij, ook na de operatie. Heere, geef dat het goed mag komen, in alle opzichten. We danken u, Heere, dat u uiteindelijk toch rust gaf in deze dienst. We bidden u, geef dat er zegen mag overblijven. Dat we het van de slangen zullen leren. Dat zij hun energie niet verspillen. O Heer, en als we dan terugkijken ook weer naar de afgelopen week. Hebben wij geen energie verspild. Aan dingen die minder belangrijk zijn. Dan de zaken van uw koninkrijk. We mogen ons werk doen, onze taak behartigen. Maar o Heer, richt ons toch helemaal. Op dat ene nodige, om zalig te leven en eens zalig te mogen sterven. Bewerk ons daartoe met uw Heilige Geest. En schenk ons uw liefde, o Vader, en uw genade, o Zoon, en uw troost, o Heilige Geest. Om Jezus wil. Amen. De slotzang is uit de 43ste psalm. Het 4e vers, dan ga ik op tot Gods altaren. Het 5e vers, uw hoop herleeft naar zijn gebod. Mijn redder is mijn God. De versen 4 en 5 van de 43ste psalm. gemeente, gaat nu heen in vrede. Heft uw harten tot God en draagt met u de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.